horen.
Vandaag met Tjeu Vaassen, eindredacteur van het Financieel Dagblad, en Erik Nomen is hoofdredacteur van Nieuw Revue. Erik, begin even bij jou, want jij bent persoonlijk betrokken geraakt bij die vliegramp.
Ja, nou ja, in zoverre. Een vriend van me is daarin overleden.
Zat in dat toestel dus?
Die zat in dat toestel. En Laurens van der Graaf, die kende ik nog als oud-redacteur van Propriacurus. Het satirisch studentenweekblad. En wij hoorden op donderdag, ik kreeg donderdag aan het begin van de avond, kreeg ik een telefoontje van een andere oud-redacteur van Laurens is dood. En toen zijn we met z'n allen naar Café de Zwart aan het Spui gegaan. Om daar bier te drinken en voor ons doen ongelooflijk stil te zijn.
Mm-hmm. En dat was eigenlijk al een moment van rouw dus voor jullie.
Ja, dat hele idee van collectieve rouw dat we vandaag meemaken, dat hebben wij natuurlijk vanaf donderdag al mogen meemaken. En vrij aangrijpende gelegenheid, met name ook omdat PC-redacteuren over het algemeen nogal luidruchtig en wel bespraakt zijn. Maar in dit geval schoten ook ons de woorden tekort.
Ja. Kun je dan iets bevatten meteen? Het lijkt me zo onwerkelijk als nou, je zo'n bericht krijgt.
Uiteindelijk, nee. Kijk, hij was ook 30 en zo. En de meest vrolijke, gezellige, enthousiaste jongen die ik ken. Er zat geen grijntje cynisme in hem. Hij was ook meteen leraar geworden. Wat al tekenend is voor het positieve toekomstbeeld dat hij heeft in de wereld. Ja, dat is heel vreemd. Aan de andere kant, we zijn natuurlijk wel journalisten. Dus ik heb hem meteen, mijn collega van PC hebben een in memoriam geschreven. Ik heb het hoofdredactioneel van Nieuwe Revue aan hem gewijd. Dus je gaat er natuurlijk wel woorden voor vinden. Maar uiteindelijk zit je dan toch, dan schuur je langs de clichés van ontwerkelijk en hier zijn geen woorden voor en meer van dat soort termen.
Maar ook woede en zo?
Woede. Je kunt wel boos zijn op stommiteiten en domheid en mensen die niet opletten. Want kijk, op een bepaald moment, met name op donderdag en vrijdag, riep iedereen, we hebben hier te maken met een terroristische daad en dit is schandelijk hoe ze deze mensen hebben neergehaald. Maar het is natuurlijk nooit, was van wie dan ook, de bedoeling geweest om een passagiersvliegtuig met allemaal burgers neer te halen. Nee. Ik heb altijd het gevoel gehad, dat is een ongeluk geweest. En wel, daar zijn natuurlijk wel indirect schuldigen aan. Woede.
Ik merk gewoon, ik heb heel veel mensen om me heen. Ik heb niet direct iemand of zo. Of ik zei, oh ja, die ken ik of zo. Die zat in dat vliegtuig. Maar ik hoor mensen om me heen die vooral ook woedend zijn over de beelden die we daarna hebben gezien. Weet je, hoe er omgegaan is met, met die lichamen. We horen dat die site daar geplunderd is en dat soort dingen. En de botheid van die types die daar een beetje met een wapen op hun schouder de boel staan te regelen.
Ja, maar had je ooit anders verwacht? Ik bedoel, die mensen die lopen daar al maanden rond met dezelfde botheid en een bijna onmenselijke manier van zich uiten.
Maar dan kun je het wel vanaf meer afstand bekijken.
Nou ja, dan wordt het ineens een stuk, komt het een stuk dichterbij wanneer er. Maar dat zie je ook Nederlandse journalisten die daar gezellig in dagboeken gaan zitten bladeren, stukjes voorlezen en andere persoonlijke dingen tonen aan de camera. Dat hadden ze ook niet moeten doen. Dus op zo'n moment, dit is natuurlijk niet om de separatisten een beetje schoon te poetsen, maar op dat moment gedraag je misschien niet zo rationeel.
Mm. Want je zegt, ik heb mijn hoofdredactioneel in de Nieuwe Revue eraan gewijd. Wat is de toon daarvan? Wat schrijf je over?
Nou, ja, natuurlijk dat het een ontzettend aardige jongen was, buitengewoon getalenteerd. Maar het eindigde ook zo, dan citeerde ik het in memoriam dat over hem geschreven was op de website van Propriacurus. En dat eindigde zo van, voor iedereen die Laurens kent, is het begrijpelijk dat er zelfs een luchtdoelraket aan te pas moest komen om dat machtige lichaam van hem tot stilstand te brengen. Hij was ook groot sporten en zo. En dan heb ik in mijn column het volgende stapje gemaakt van, dat het nu toch wel eens tijd werd dat het machtige lichaam van hem wel degelijk in beweging komt. Meneer Rutte, kunt u er even voor zorgen dat ze even snel thuiskomen? Want toen ik het schreef, en dat was op maandagmiddag, toen waren er al 4 dagen lang was geen enkele beweging in die actie gekomen. Dus daar moest ik dan toch even een puntje van maken.
Nou, dat is intussen nu in gang gezet. Hè? Ja. En, dus hij komt terug als het goed is.
Ja, als hij een van de mensen is die erin zit.
Tjeu, hoe beleef jij zo'n dag? Ik bedoel, de dag van nationale rouw, hoe ga je dat doen vandaag?
Ik denk dat ik de minuut stilte in acht neem. En misschien wat meer op de radio afstem om daar toch een gevoel voor te hebben. Ik ken niet mensen persoonlijk, zoals Erik. Dus ik kan me voorstellen dat hij het heel anders beleeft. En ik denk voor veel mensen is het voor mij verder ook een werkdag. Ja.
Want hebben jullie het daar op de redactie ook over gehad? Van jongens, we zijn met z'n allen...
Bij dit soort gelegenheden zullen wij ongetwijfeld allemaal een minuut stilte in acht nemen. En weet ik zeker dat er uitgebreid gekeken wordt om 4 uur door veel mensen, dat dan redacteuren zich verzamelen. Tegelijkertijd is het denk ik voor onze krant niet de belangrijkste invalshoek. Vandaag niet en morgen ook niet.
Nee. Dat is bijzonder. Hè? Je hebt dat is, daar hebben we het wel eens vaker over gehad hier. Jullie zijn het Financieel Dagblad. En jij hebt ook wel eens gezegd volgens mij, van dat is best wel eens lastig af en toe. Want,
In dit geval niet, hè, omdat de ramp zo groot is, denk ik dat onze berichtgeving van de afgelopen dagen zich niet wezenlijk onderscheiden van de berichtgeving van bijna alle andere kranten in Nederland. Dus dat betekent dat wij gewoon ruimte hebben gegeven voor de emotie. We hebben ruimte gegeven voor de internationale ontwikkelingen. Aandacht aan besteed. En wij zullen misschien wat meer dan andere kranten aandacht besteden aan de sancties. Omdat dat natuurlijk allerlei economische repercussies heeft.
Dat was ook de opening vandaag. Hè? Hebben jullie bewust voor gekozen om niet de dag van nationale rouw, maar de sancties?
Tegelijkertijd proberen we ook wel ruimte in te ruimen voor de menselijke factor. Kijk, je kunt je voorstellen, in het verleden financiële kranten gingen alleen maar over cijfers en getallen. En je ziet in de hele wereld dat financiële kranten veel meer aandacht gaan besteden aan de menselijke factor. En dat is nu ook zo. Wij plaatsen ook in memoriams van mensen die in het vliegtuig hebben gezeten en die zijn omgekomen.
Want voelt het ook al, weet je, dat is de insteek van je krant, voelt het zo'n eerste dag daarna bijvoorbeeld ook ongemakkelijk om het dan vooral op een economische kant te...
Nogmaals, dat is nu eigenlijk niet aan de orde. Dus we hebben geloof ik pas maandag of ik denk zoals in dinsdagpand voor het eerst een bericht gehad over de gevolgen voor de beurskoersen in Rusland. En dat is dan een klein bericht. En omdat je wel aanvoelt dat niet de kern is van het nieuws op dat moment.
Wanneer wordt wel zo'n moment? Is dat gewoon
moment
op gevoel?
Komt voor ons wel dichtbij. Ik kan me voorstellen dat wij als een van de eerste kranten in Nederland niet meer openen met de nasleep van de ramp. En dat zou best eens morgen kunnen zijn.
Daar hebben jullie het nu al over gehad om dat te doen?
Ja, we hebben een aantal onderzoeksprojecten lopen. Dus er lagen geplande verhalen klaar die nu opgeschort zijn. En in de loop van deze week en zeker volgende week zullen wij weer onze eigen agenda gaan volgen.
De dag van nationale rouw, dat is ook nog een discussie geweest. Hè? Ja. We hebben Rutte gezien, die zei, ja, wij kennen eigenlijk die traditie niet. En ik wilde ook met de nabestaanden over praten, zei hij. Als die daar behoefte aan hebben, dan moeten we iets gaan organiseren. Nou, is dit dan kennelijk uit voortgekomen. Hoe kijk jij daarna? Had dat eerder gemoeten?
Ja, nou, ik stond er eigenlijk vooral van te kijken dat we... Ik wist wel dat het zo was, maar dat van in 1962 onze laatste dag van de rouw hadden gehad. En dat er bijvoorbeeld, en dat was dan ook nog voor het overlijden van Wilhelmina. Dat er dus eigenlijk geen dag van nationale rouw is geweest voor de Bijlmerramp, voor Faro, voor Enschede. Is eigenlijk
Enschede,
heel erg raar.
Hebben we ook nog gehad.
Dat zijn buitengewoon grote rampen die enorme impact hebben gehad. En dat Rutte zegt van dat past niet zozeer bij ons. Ja, dat past wel degelijk bij ons. Het is niet zo dat de Nederlander een rationeel ingetogen mens is. Dat zijn heel emotionele types waarbij elk moment die soms agressie, boosheid, maar ook dat verdriet kan oplaaien. En de gedachte dat er op dit moment pas zo laat een dag van de nationale rouw zou moeten komen. Thomas Erdbrink, die oud-collega van Nieuwe Revue, die heeft in de New York Times ook volgens mij op zaterdag een groot stuk geschreven. Hoe idioot weinig leiderschap, hoe idioot weinig omarming van die emotie die nu bij heel veel mensen leeft, door Rutte werd aangevoeld. En dat je ook zo laat Willem-Alexander pas zag aanschuiven. Dat is ongekeerd. Ik denk dat elke andere... In elk ander land zouden degenen die dan als leiders worden gezien van het volk al veel eerder gereageerd hebben.
Maar je weet niet of ze misschien achter de schermen wel dingen hebben ondernomen.
Ja, maar Willem-Alexander heeft geen enkele rol achter de schermen. Die man heeft alleen maar als, laten we zeggen, symbool van het volk die emotie te verwoorden. En dat had hij dus veel eerder kunnen doen.
Want ik heb Rutte toch dat uitzien leggen. Hè, waarom dat... Ik weet niet of jij het gezien hebt, Tjeu. Hij zei dus van, onze eerste belang was die lichamen terugkrijgen. We willen niet de boel daar frustreren door bijvoorbeeld beschuldigende vingers te wijzen. Zodat dat nog langer getraineerd zou worden. Dat vind ik ook nog wel een logische verklaring. Dat hij dus in zijn uiting in eerste instantie zich redelijk op de vlakte heeft gehouden.
Ja, en er is natuurlijk in Nederland ook wel een traditie van individualisme. Dus we laten aan iedereen dat over om dat op zijn eigen manier te verwerken en daarover te rouwen. Ik sloeg toevallig even de Wikipedia-pagina op. Er is ook een Wikipedia-pagina, Dag van de Nationale Rouw. En daar staat dat het lang niet gebeurde omdat men bang was dat het individuele grondrechten aantastte. Ja, dus het individualisme was zo sterk dat iedereen moest dat zelf kennelijk weten. Wat opvalt is dat het toch enorm verschoven is. Want ik las ook, toen ik me daar even in verdiepte, dat bij die aanslag in Alphen, dat toen wel alle stokken, de vlag half stok zijn gehouden. Het was weliswaar geen nationale rouw.
In het winkelcentrum was dat,
je zag toch al dat daar een verschuiving optrad. Dus het heeft vast en zeker te maken met het verdwijnen van de kerken en de behoefte dat er een andere soort vorm van samenhorigheid in de samenleving is. En dat vacuüm wordt dan nu kennelijk ook de overheid.
En in zoverre is die wel aangepast, omdat het niks wordt opgelegd. Hè? Toen in Wilhelmina was natuurlijk alle sportevenementen, alles werd verboden. Dat mocht ook niks plaatsvinden.
De bioscopen waren dicht, begrijp ik.
Bioscopen dicht, ja, precies. En dat is nu natuurlijk niet. Nu is de invulling aan iedereen vrij om te doen wat je wil.
Ja, dus in die zin is het aangepast aan het individualisme, wat we in Nederland natuurlijk kennen.
Erik, nog even over de rol van onze premier, de koning, Timmermans. Hè? Die hebben intussen natuurlijk wel wat meer van zich afgebeten, zou je kunnen zeggen. De koning heeft een zeer emotionele toespraak gehouden. Volgens mij wordt hij daar al om geroemd. Tenminste, ik hoor daar een hoop mensen om over. Die vonden dat zeer prettig wat hij daar liet zien. We hebben Rutte gezien, die op zijn persconferentie zei dat hij echt een intensief gesprek had gevoerd met Poetin. En we hebben natuurlijk die toespraak van Timmermans gezien bij de Verenigde Naties. Heb je het idee dat dat dan toch onder druk van onderaf, dat ze dan toch daar kennelijk iets mee hebben gedaan?
Nou, ik denk dat het tweeledig is. Ik denk dat aan de ene kant de frustratie dat er geen enkele medewerking of zelfs tegenwerking plaatsvond op de grond, op de crash site in Oost-Oekraïne. Dat zal natuurlijk die emotie verhevigd hebben. Aan de andere kant de roep om duidelijke leiderschap en ook het omarmen van het leed, dat heel veel mensen die, ja, wiskundig gezien kun je gewoon begrijpen dat 50% van de Nederlandse bevolking iemand zal kennen op die vlucht. Zo werkt dat dan eenmaal. Dat ook flink omarmd zou moeten worden. Dus ik denk dat beide heeft meegespeeld.
Ik zit ineens te denken, nu je dat ook zegt over de koning, ik heb ook eigenlijk weinig stemmen gehoord van mensen die op zaterdag riepen, of het is weinig toe opgeroepen van waar is onze koning? Waarom zien we hem nog niet?
Nou ja, bij de Bijlmerramp kon natuurlijk koningin Beatrix toen de rampplek bezoeken.
Ja.
En was meteen zichtbaar. De beelden van Bernard die boven het watersnoodgebied vloog. Na het watersnoodgebied van Zeeland zijn bijna iconische beelden. Zo'n beeld is er van koning Willem-Alexander niet. Dat wordt dus ook lastig.
Hij ging wel dat condoleanceregister tekenen. Dat was volgens mij op de vrijdag.
Dus ja, maar dat vat natuurlijk niet de dramatiek. En het kan natuurlijk ook niet. Want hij kon natuurlijk niet naar de rampplek toe.
Nee. Nog even over want dit is toch het mediaforum. Dus we moeten ook eens even kijken wat de kranten ermee doen. We hebben hier de Telegraaf bijvoorbeeld liggen.
Ja.
Grote kop, dit is het bewijs. En dan allemaal tekeningetjes en ook foto's inderdaad van
een van de wrakstukken.
Brokstukken, ja, van het van het vliegtuig. Jij hebt je eraan gestoord, Erik.
Ja, ik vond zoals het Algemeen Dagblad dat deed toch wel wat smakelijker. Die hebben gewoon een zwarte voorpagina met erop Dag van Nationale Rouw. En uiteindelijk zo'n Dag van Nationale Rouw. De gedachte daar is toch, je gaat bij jezelf even te raden. Je komt tot inkeer. Je denkt even aan degene die zijn overleden en de nabestaanden. En dan is het eigenlijk een beetje raar dat die toch mooie, rustige, kleine emotie die we met z'n allen zouden kunnen hebben keihard overschreeuwd wordt, om zo maar even te zeggen, door de Telegraaf. Die besluit van nee, er is geen moment van inkeer nodig. We blijven doorprikken met het vingertje. We blijven meteen dat beschuldigen. Ik vind prima de afgelopen dagen hoe ze de beschuldigende vinger naar de Russische separatisten en ook naar Poetin hebben gedaan.
Zelfs oproepen tot militair ingrijpen?
Ja, oproepen tot militair ingrijpen. Dat zal allemaal vanuit hun manier van denken heel normaal zijn. Ga dan één dag even ingetogen zijn. Kom niet met die chocoladeletters. En dat die woede en agressie die daar meteen uitspreekt, prima alle andere dagen, vandaag even niet.
Heb jij ook dat je het anders... ik sprak met Frits Spitsen, die ook familieleden is verloren... die aan boord zaten van het toestel. Hij zegt, Guylaine, we hebben zoveel verslag gedaan... van dit soort vreselijke dingen. En nu ben je er in één keer bij betrokken. En beleef je het ook zo anders? En beleef je ook anders hoe media daarover berichten? Merk je dat bij jezelf ook, Erik?
Ja, en wat me dan vooral tegenstaat... is de het gemak waarbij ik... gekeken wordt. Nou, en het gemak waarbij een scenario wordt neergezet zonder dat de bewijzen nog binnen zijn. Ik vind, kijk, op een bepaald moment werd er geroepen: ja, we hebben hier te maken met een terroristische aanslag. We hebben hier te maken met massamoord. Al dat soort termen. Terwijl in mijn ogen het vanaf het begin duidelijk is geweest dat niemand gaat zo'n passagiersvliegtuig neerschieten. Dus rustig even. En op een bepaald moment, bijvoorbeeld die Nederlandse wielrenner, die dan zowel deze vlucht als een andere Maleisië vlucht zijn. Mensen checken dat niet meer. Mensen willen mee in die emotie, ook in de media. We zijn wat dat betreft niets menselijks is ons vreemd. En dan ga je het helemaal checken en dan blijkt het verhaal van die wielrenner bijvoorbeeld helemaal niet meer te kloppen. Ja. Die heeft deze vlucht helemaal niet gemist. En die had een hele andere vlucht gehad in Kuala Lumpur.
Iedereen gaat met zijn eigen verhaal ineens aan de haal.
Omdat het mensen het zo fijn vinden om een verhaal te hebben.
Over het bewijsmateriaal. De New York Times heeft dingen gepubliceerd nu. De Amerikanen sowieso hebben dan allerlei bewijs. Nederlandse media, nou ja, behalve door de Telegraaf, die daar dan erg op zit op dit moment. Ja, laten we dat nog even achterwege. Waarom?
Nou, ik geloof eigenlijk niet dat ze dat helemaal achterwege laten. Want ik zag toch gisteren het NOS Journaal... waar hun correspondent in Londen met vergelijkbare foto's... naar een Britse deskundige ging... die een vergelijkbare conclusie trekt als de New York Times. Dus ik vind niet dat Nederlandse media het helemaal laten liggen. Ik sta er misschien ook omdat ik wat verder afsta van de slachtoffers... ook minder emotioneel in dan Erik, hoor. Dus ik heb geen moeite met die opening van de Telegraaf vandaag. Omdat op basis van die foto's toch wel echt... voor mij was dat een nieuw inzicht wat ik gisteren kreeg. Hoe die man bij het Nationaal ook die wrakstukken analyseerde. Waardoor het toch wel zeer aannemelijk is... dat het inderdaad zo'n SA-11 raket geweest is... waardoor het vliegtuig is neergehaald.
Ja, maar het haalt wat dat betreft niet zozeer... het geeft je geen nieuw narratief, geen nieuw verhaal. Behalve als je Russia Today had gevolgd... waarbij ze geloofden dat, ik geloof, de Oekraïnse straaljagers... dat vliegtuig hadden neergeschoten. Ja. Voor ons was het niet echt groot nieuws. Tenminste, ik had niet het gevoel dat er voor mij iets nieuws gebeurde.
Nee, voor mij lag dat anders. Ik vond het duidelijk een concrete aanwijzing... waardoor het verder ging dan zomaar een beschuldiging.
Ja. Goed, de dag van Nationale Rouw. Fijn dat jullie er hier waren voor het Mediaforum. Tjeu Vaassen en Erik Nomen. En Erik, veel sterkte ook vandaag. Want dat is toch een aparte dag voor jou.